Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Economenpanel.
De nieuwe manier van inflatie berekenen door het CBS zorgt voor verwarring. Was er nou inflatie of deflatie in oktober? En de Federal Reserve heeft besloten om de huidige rentetarieven te handhaven. Gaan we allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Elie Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. En Rudolf Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom allebei.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Eerst maar eens even met jullie eigen nieuwtje beginnen, Rudolf.
Ja, zal ik even beginnen. Mijn nieuws komt niet uit Nederland, maar komt deze keer uit Denemarken.
Ja.
In Nederland hebben we een hele discussie over dat internationalisering van het hoger onderwijs. Ik blijf ook dicht bij huis even.
Ik wil net zeggen, van elke hoogleraar die ik spreek de laatste dagen, die heeft het hierover.
Ja, maar ja, het is ook wel logisch. Want in Nederland is een discussie gaande of de internationalisering te ver doorgeslagen zou zijn. Nou, ik heb 30% van mijn collegezaal komt uit het buitenland. Trouwens, allemaal Europeanen. Dus Europa leeft daar enorm. Maar in Denemarken heeft men dat ook gaan in 2021.
Hebben ze buitenlandse studenten? Hebben ze een beetje ingekrompen.
Moet college in het Deens gegeven worden. Dan haak ik ook af. Maar goed, men gaat dus nu, is de discussie in Denemarken om dat terug te draaien, omdat ze merken dat ze een schreeuwend tekort aan hooggekwalificeerd personeel beginnen te krijgen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik zou dan zeggen van leren van fout is goed. Leren van fouten van anderen is goedkoper.
Dat we in Nederland niet aan gaan beginnen. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje het businessmodel van de universiteiten natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de studenten van buiten de Europese Unie betalen meer collegegeld.
Ik zou het een businessmodel voor heel Nederland maken. Want uiteindelijk heb je gewoon hoog gekwalificeerd personeel nodig en productiviteitsgroei om in de toekomst hard te groeien.
Ja. Edin, wat is jouw nieuwtje?
Ik hou het ook heel dicht bij huis natuurlijk. Ik wil het over de ECB hebben. Hoe kan het ook anders?
Hoe kan het ook anders? Ja, dan kan het echt uitspraken gedaan.
Ja, daarom. Er was weer eens een interview met de president van de bank, Christine Lagarde. En die zei daar heel veel dingen. Maar onder andere dat de inflatie in de eurozone, Edwin, tegen 2025 gezakt zal zijn naar 2%.
Wat de ECB wil.
En dat is wat de ECB wil. Ja. En dat zei ze met zo'n smile op haar gezicht. En ik denk, als we dat nou herformuleren, van wat ze in feite zegt is, wij falen al jarenlang voor onze eigen doelstelling, namelijk zorgen dat de inflatie 2% blijft. En ik kondig nu aan dat we, als alles mee zit, tot en met 2025 ook zullen blijven falen. En dat breng je dan met een lach op je gezicht.
Het is wel eerlijk om je eigen falen toe te geven.
Het is wel eerlijk, maar dat is eigenlijk wat er staat. Dus ik kan me voorstellen, als je het leest, naar 2% 2025, dat is goed nieuws. Want dan gaan we dus naar waar we met z'n allen naartoe volgens de ECB zouden moeten willen. Maar er staat in feite nog jarenlang blijven falen. En in dit geval geldt, als zij hierom lacht, dan zijn er heel veel mensen in de eurozone die eigenlijk moeten gaan huilen komende jaar.
Nou, zometeen gaan we het nog hebben over de Fed, die vorige week de rentetarieven op hetzelfde niveau heeft gehouden. Laten we het eerst hebben over de inflatiecijfers in Nederland. CBS heeft die vorige week bekendgemaakt. In oktober had Nederland te maken met min 0,4% inflatie, oftewel deflatie. Dat is dan volgens de Nederlandse methode. Als je de Europese methode zou gebruiken waarbij je huis niet wordt meegenomen, dan is er een deflatie van 1%. Alleen die cijfers die geven een vertekend beeld. Het komt allemaal door een nieuwe berekeningsmethode van het CBS. Want ja, Edin, hebben we nou last van inflatie, deflatie? Wat is het nou?
Er zijn hier twee dingen die je even uit elkaar moet halen. Eén is het vertekende beeld, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds de zomer van dit jaar inflatie anders is gaan berekenen. Volkomen logisch, want ze hebben beschikking gekregen over betere cijfers. Nou, dan moet je die betere cijfers gaan gebruiken. Maar het gevolg voor eventjes is wel dat het vertekend beeld geeft. Als je inflatie op de gebruikelijke wijze zou berekenen, dus zoals dat tot aan de zomer is gebeurd, dan hadden we nu hele discussie gehad, is het nou 6, nog wat procent of 7, wat procent? Dus dat scheelt nogal wat. Dus
ja, want dan gaat het voornamelijk om de energietarieven. Het CBS die berekende dan eerst dat iedereen elke maand een nieuw energiecontract zou afsloten. Ja. Maar ja, de meeste mensen hebben natuurlijk een lange contract, dus je betaalde eigenlijk minder, waardoor eigenlijk de inflatie al die maanden gewoon lager was dan in werkelijkheid.
Als je het even heel plat slaat, doordat ze die methode hebben aangepast, vorig jaar had je te hoge inflatie. Kwam je op 17% uit. Iedereen schreeuwde van alle daken dat we enorme inflatie hadden. Zodat het eigenlijk, als je het op deze manier zou rekenen, zou je op 10% zitten. Nu zit je op min 1, terwijl je eigenlijk op plus 7 zou zitten. Ja, allebei trouwens, plus 10 en plus 7 is allebei ook te hoog.
Ja.
Maar laten we eerlijk zijn, het is een beetje een discussie over cijfertjes.
Ja, en het is geen deflatie, hè?
Want nu niet.
Energieprijzen?
Nee, ik bedoel, wij spreken van deflatie als de prijzen gedurende enige periode over een toch redelijk brede front dalen. Nou, als we zo kijken naar het cijfer over oktober, dan zien we dat het prijsniveau in één maand is gedaald. Nou, in mijn woordenboek is dat niet enige periode. En twee, het zit hem vooral in de energiehoek.
Maar als je
eten kijkt, als je eigenlijk alles behalve energie kijkt, alles is flink duurder geworden.
Dus mensen thuis die dat horen van er is sprake van deflatie en denken van ja, hoe kan dat nou? Ik bedoel, het leven wordt gewoon vele malen duurder.
Je hebt alleen deflatie bij de pomp, maar niet in de supermarkt. En ook niet als je allerlei diensten en producten gaat kopen. Vooral diensten is nog steeds plus 5%.
Ja, want inderdaad, de Rabobank die heeft dan een berekening gemaakt volgens de huidige methode en de hele periode van het vorig jaar. En als je daar dan uitkomt, dan kom je op een inflatie uit van 7,5%.
Ja, maar inderdaad, wat Roelof ook zegt, dan moet je wel rekening houden dat het inflatiecijfer van vorig jaar, die 15%, 16%, 17%...
Nou ja, die zou dan ook lager geweest zijn.
Die was ook behoorlijk lager geweest. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
Maar had het CBS dan ook niet gewoon terug moeten rekenen, gewoon zeg maar tot een jaar terug met die nieuwe rekenmethode? Kijk, omdat je dan ook
We hebben het heel vaak over economische groei en werkloosheid. Dat zijn cijfers die altijd met terugwerkende kracht aangepast worden, omdat er nieuwe data bij komen. Inflatie is ongeveer het enige macrocijfer dat je niet terug mag aanpassen. Dus je mag niet teruggaan in de tijd zeggen, by the way, het was vorig jaar niet 15%, maar 8,5% of zo. Eenmaal vastgesteld is eenmaal vastgesteld.
Ik denk dat het goed is om twee dingen te benoemen. Eén, inflatie is nog steeds heel pijnlijk. Als jij boodschap moet doen, als jij moeite hebt om rond te komen, dan heb je uiteindelijk raakt inflatie met name de zwakkeren en de mensen die juist heel moeilijk hun consumptiepatroon kunnen aanpassen. Dus bij dat betreft, de hele discussie die net over die Eden net aanzwengelde over Lagarde en de ECB, uiteindelijk is dat de reden waarom je dus inflatie onder controle moet houden. Want de pijn wordt met name gevoeld door degenen die het niet kunnen hebben.
En na zo'n hoge periode van hoge inflatie is deflatie eigenlijk best fijn natuurlijk.
Is best fijn. En ik denk, het andere punt is, je hebt een goede en slechte deflatie. En goede deflatie, dat energieprijs naar beneden gaan, dan mag je nog een discussie over hebben of dat goed of slecht is. Maar om andere dingen...
Qua verduurzaming bedoel je?
Verduurzaming. Ja. Maar als jouw telefoon, je mobiele telefoon goedkoper wordt, als je computer goedkoper wordt, als diensten goedkoper worden, dat is allemaal goed. De enige reden dat je echt zorgen hoeft te maken over deflatie is als je in een Japan scenario terechtkomt. Zoals we in Europa ook wel zorgen hadden een paar jaar geleden, dat je dus echt krijgt dat de schuldenberg zo groot is dat de prijzen naar beneden gaan en dat je die schuldenberg maar niet af kan lossen. En dan krijg je dus vraaguitval.
Ja.
En dat is slechte deflatie. Maar dit is gewoon... Ik vind het een beetje een discussie over niets eigenlijk.
Nou ja, kijk, je kan misschien ook zeggen van die CBS-cijfers zijn natuurlijk ook door de vakbonden gebruikt om de lonen te verhogen. Zijn de lonen misschien ook hoger verhoogd op basis van die inflatiecijfers op de verkeerd berekende methode?
Nou ja, je kunt je voorstellen dat men vorig jaar zulke hoge looneisen op tafel heeft gelegd. Als je nu op het punt staat om cao-afspraken te maken, dan heb je te maken met negatieve inflatie. Dus dat vlakt voor een belangrijk deel wel tegen elkaar weg. Maar die hoge lonenstijgingen van afgelopen tijd, die heb je.
Zaken doen. Edwin Mooibroek.
We zitten midden in het economenpanel vandaag met Edin Mujagic en Roelof Salomons. Ja, laten we het hebben over de Fed in Amerika. Die heeft vorige week besloten om de huidige rente te handhaven. Want de economie, de economische activiteiten gaan nog steeds goed. Maar er zijn ook veel onzekerheden in de markt. De inflatie daalt, maar is nog altijd aan de hoge kant. En daarom sluit de Fed-voorzitter Jerome Powell renteverhoging later dit jaar niet uit. Ja, de Fed hield zijn beleidsrente dus gelijk. Was ook niet geen verrassing, hè?
Nee, was geen verrassing.
Nee, dat had je inderdaad ook wel leuk kunnen voorspellen.
Ja, ik denk dat als je naar de financiële marktreactie kijkt van vorige week, dan werd er zelfs al gerekend van dat het echt was eigenlijk een hoopvol signaal. Want de rentes op de kapitaalmarktrente zijn gewoon 25, 30 basispunten gedaald.
Ja, dus want die stond inderdaad ver boven de 5% en van nu iets van 4,5 geloof ik.
Ja, klopt. De eerste renteverlagingen worden al ingeprijsd door de markt.
Ja,
dat is een beetje overtrokken misschien. Maar
is de verwachting nog dat de Fed nog later dit jaar met een renteverhoging zal komen?
Als je luisterde naar de persconferentie, dan zou ik die kans wel niet zomaar van de tafel gaan vegen. Hij zei heel duidelijk, luister eens, wij hebben in de zomer, heeft hij al gezegd, waar moet aan voldaan worden? Willen we het rustiger aangaan of willen we stoppen met rente verhogen? De arbeidsmarkt moet minder oververhit zijn en de economische activiteit moet afnemen.
Mm.
economische activiteit neemt heel weinig tot gewoon niet af.
Werkloosheid is wel iets opgelopen.
Arbeidsmarkt is iets minder oververhit, maar nog steeds oververhit. Dus als je zo kijkt met ingrediënten die de voorzitter van de Fed ons aangereikt heeft van de zomer, dan zou het zomaar kunnen. Ik zou er niet verbaasd van zijn als ze bij de eerstvolgende vergadering vlak voor de feestdagen zeggen dat de rente omhoog gaat.
Maar de markt gaat er toch een beetje vanuit dat het allemaal wel een beetje gelijk zal blijven?
Nou, de markt gaat ervan uit dat dit is de snelste periode van renteverhogingen die we ooit hebben gezien. En de theorie gaat er altijd vanuit dat het altijd een tijdje duurt voordat de verhogingen zich door gaan werken in de economie. Ja, normaal gesproken zie je dat dan in rentegevoelige bestedingen. Dus men gaat later een auto kopen, men gaat later die keuken doen, men gaat uiteindelijk komen huizenprijzen onder druk te staan. Ja, die effecten zie je langzaam doorkomen. En ik denk het andere effect wat je zal zien is dat volgend jaar ook een heleboel bedrijven hun schulden moeten gaan herfinancieren. Er moet een enorme berg schulden geherfinancierd worden tegen hogere rentes.
En dan krijg je de problemen.
Nou ja, dan zul je dus zien wie de zwakkere broeders zijn en wie niet. Op zich goede zaken, want uiteindelijk geeft dat ook een beetje
economie,
een beetje opschonen.
En ik zou me als CFO van zo'n bedrijf niet blind gaan staren op gaat de rente straks omlaag of niet, de Fed-rente. Ik zou me vooral zorgen maken over dat de huidige rentestanden heel lang zo blijven. Want als je een bedrijf bent dat vorig jaar of 2-3 jaar geleden een langlopende financiering heeft afgesloten, dan ben je nu eigenlijk beschermd tegen die opgelopen rentes. Mm. Maar er komt een moment waarop ook jij moet gaan herfinancieren. En als de huidige rentestanden heel lang op dit niveau blijven, dan betekent niet dat je die pijn ontloopt. Nee. Maar alleen dat je er iets later mee te maken krijgt dan eventueel je concurrent. Maar je krijgt er wel mee te maken.
Nou, het lijkt nu allemaal een beetje op een zachte landing in de Verenigde Staten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog wel wat onzekerheden. Hè. Conflicten in het Midden-Oosten natuurlijk, Israël en Hamas. Wat zou dat nog voor gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse economie?
Kijk, normaal gesproken kijken beleggers eigenlijk naar twee dingen. Dat is één, wat gebeurt er met de rente en wat gebeurt er met de groei? En zijn geopolitieke aspecten, hoe pijnlijk en hoe het ook is, zijn vaak geen redenen voor beleggers om zich heel veel zorgen te maken.
Nee, en inderdaad, maar je hebt ook nog in Amerika natuurlijk een mogelijke shutdown. Hè? Het congres moet het opeens worden over een nieuwe begroting. Ja, als die shutdown dan er komt, vanaf 17 november gaat het allemaal spelen, dan dreigt de kraan dichtgedraaid te worden. Maar
famous last words misschien, maar dat is een rituele dans die ieder kwartaal gedaan wordt. En op het laatste moment komt er dan toch nog weer een deal.
Dus daar hoef je inderdaad niet zo zorgen over te maken.
Nou, het is niet echt iets nieuws voor de markten. En markten die reageren op iets nieuws. Dus, en dit is naar voor eventjes, maar het kan niet zo zijn dat er iemand op financiële markten rondloopt die nu voor het eerst meemaakt dat de Amerikaanse overheid eventueel in een shutdown kan gaan. Dus
het is inderdaad een beetje een rituele dans wat steeds weer voorkomt. Maar laten we nog even kort gaan dan naar de Bank of Japan. Want Japan heeft een stimuleringspakket van ruim 106 miljard euro aangekondigd om de economie te ondersteunen. Je noemde net al even Japan. Lange periode van inflatie. Sinds 1999, op 3 jaar na, hadden ze te maken met deflatie. Hoe kan dat eigenlijk?
Nou, dit is het punt wat je hebt. In 1989 heb je een bubbel gehad in financiële markten. Het keizerlijke paleis in Tokio was net zoveel waard. De grond daar was net zoveel waard als de hele staat Californië. Ja, dan heb je een bubbel van bizarre proporties. Nou, die is gebarsten. Die was gefinancierd met schulden. En die schulden moeten weer terugbetaald worden. En dus zijn Japanse bedrijven 10, 20 jaar lang bezig geweest. En Japan bedrijven en consumenten zijn decennia lang bezig geweest. Niet met winsten maximaliseren, maar met schulden minimaliseren. Mm. En dus had je vraaguitval. En dat is deflatie, dat is slechte deflatie.
Maar nu na 41 jaar hebben ze weer inflatie.
Hoera.
Die Japanners schrikken zich dood, joh.
Ja, en ik denk dat je de mogelijke gevolgen voor ons, die moet je niet zo snel vergeten. Want kijk, omdat ze 30 jaar lang met deflatie te maken hebben gehad, hebben ze ook 30 jaar lang te maken gehad met zeer laag tot negatieve rentes.
Ja. Mm-hmm.
Maar ze beleggen wel.
Ja.
En als je thuis geen rendement kunt halen, dan ga je kijken naar waar kan ik dat wel doen. En dat waar ik dat wel kon, is eigenlijk alles buiten Japan. Dus er is heel veel geld vanuit Japan geïnvesteerd op de Amerikaanse beurzen, Europese beurzen, et cetera, et cetera. Met als reden, ik kon daar wel rendement halen en mijn eigen huis niet. Als je zo kijkt naar de ontwikkelingen in Japan, nu met de inflatie, met de Japanse Centrale Bank die misschien de rente boven de nul gaat
komt
brengen,
misschien een beetje terug allemaal.
De lange rentes die zijn gestegen, ja, dan wordt het interessant om in Japan zelf te gaan beleggen. Zeker omdat, kijk, als je als Japanse belegger Amerikaanse staatsobligaties koopt, dan wil je ook geen wisselkoersrisico lopen. Dus je gaat de wisselkoersrisico ga je hedgen, ga je jezelf beschermen daartegen. Maar als het renteverschil tussen Amerika en Japan heel hoog is, zoals nu, dan is dat beschermen eigenlijk zo duur, dat je bijna per definitie geen winst maakt. Nou, als dat zo duur is geworden, terwijl je eigen rente in Japan stukken hoger komt te liggen, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat Japanse beleggers en masse beslissen om dat geld uit het buitenland naar Japan te halen. Een groot deel van dat geld is belegd in staatsobligaties in Amerika.
In Europa.
Dus en in Europa. Dus dan, als zij dat doen, dan zou het hier eerder nog meer opwaartse druk op onze rentes geven, met alle gevolgen van dien.
Helemaal mee eens.
Zometeen gaan we verder met het economenpanel en dan gaan we het hebben over spaarrentes. Blijf luisteren. We zitten midden in het economenpanel vandaag met Eli Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. De autoriteit Consumentenmarkt gaat onderzoek doen naar een mogelijke concurrentiebeperking op de Nederlandse spaarmarkt. Allemaal op verzoek van de minister van Financiën Sigrid Kaag. Ja, er wordt dus onderzoek gedaan naar de reden waarom banken nog geen hoge spaarrentes bieden. 1,7 is het bij de meeste banken nu ongeveer. Hebben de banken nog wel geld nodig van de spaarders of hebben ze genoeg?
Ik denk dat dat het probleem is. Banken hebben helemaal geen spaargeld nodig van mensen. We Nederlanders sparen zich suf. Dus banken hebben geen enkel incentive om hoge rentes door te geven. Want ja, mensen kunnen toch nergens anders heen en willen ook nergens anders heen.
Nee, want vroeger was het inderdaad van die banken die wilden dan inderdaad graag geld van de spaarders hebben, konden ze weer uitlenen en zo. Dat is allemaal niet meer nodig.
Weet je wat het is? Voorheen was het zo, je moet je als bank ook financieren. Die financiering haal je weg op de kapitaalmarkten, of je leent tot op zekere hoogte bij de Europese Centrale Bank. Doorgaans lagen die rentes altijd veel hoger dan de spaarrentes. Dus dat spaargeld was heel aantrekkelijk voor banken als soort bron van goedkope financiering. Als je naar de situatie nu kijkt, banken hebben ontzettend veel overtollige middelen, dus geld wat ze niet nodig hebben, op hun eigen bankrekeningen bij de ECB liggen. Dus dat gevecht om ons spaargeld.
En daar krijgen ze 4%.
Daar krijgen ze rente op. Dus ze hebben ons spaargeld niet nodig.
Mooi verdienmodel zo.
En als je iets niet nodig hebt, ga je de prijs ook niet opdrijven daarvan.
Nee, maar in andere Europese landen is de rente wel hoger, de spaarrente wel hoger. Hoe kan dat dan daar wel dan?
Ik denk dat hier één ding meespeelt. Ik heb eens even het lijstje van banken in Nederland bekeken. En laten we eerlijk zijn, dus één bank is nog steeds in staatshanden. Dan is één bank die is net niet meer in staatshanden. Dan hebben we nog één coöperatieve bank en dan hebben we één grote internationale bank. En dan hebben we nog een paar kleinere banken. We hebben eigenlijk al helemaal geen concurrentie in Nederland op bankengebied. Dus waar in andere landen meerdere banken zijn, hebben we gewoon eigenlijk te weinig concurrentie.
Ja, dus ze kijken naar elkaar en dan denken ze van, nou, laten we gewoon met z'n allen gewoon een beetje laag houden.
Zover zou ik niet willen gaan. Men hoeft het niet te doen.
Nee.
Heb je zelf ooit geprobeerd om over te stappen van ene bank naar een andere bank?
Ja, heb ik een keer gedaan. Ja.
Nou,
het is best makkelijk.
Vond je?
Ja, ik vond het helemaal niet zo moeilijk.
Nou, dan ben je denk ik een van de weinige mensen.
Ik geloof dat een jaar lang werden nog allemaal doorgestuurd. Ja. Ja.
En had je keuze tussen Nederlandse banken of kon je ook in het kader van één groot Europees project met een bankenunie, kon je ook gewoon een bankrekening ergens bij een buitenlandse bank openen?
Nee, maar je kan wel heel makkelijk nu een spaarrekening overal in Europa openen, toch? Ik bedoel, en daar krijg je hogere rentes.
Ja, maar als je kijkt naar, we hebben het steeds over hogere rentes, dat valt ook wel mee.
Ik geloof dat je ergens 4% kan krijgen ergens in Europa. Ergens,
maar dan moet je ook gaan afvragen, als alle banken 1,7 geven en de ene bank 4%, zou er misschien niet iets aan de hand kunnen zijn met die bank?
Hoor je weer in je
zoiets? Nou ja, kijk, dat was toen natuurlijk, toen hadden nog nooit niemand had van het depositogarantiestelsel gehoord, maar dat bestaat nu toch ook voor die banken in Europa.
Als je op een spaarsaldo van 10.000 euro door een spaarrekening te openen op Malta op jaarbasis 300 euro kunt winnen, dus op maandbasis echt op 15 euro of 20 euro of zo, loont het dan de moeite om dat hele papierwerk te gaan doen om een spaarrekening te openen op Malta? Ja, dat weerhoudt mensen er ook van.
Ja, maar er gaat nu wel veel meer spaargeld naar het buitenland, hè? Het gaat langzaam, maar er gaat nu wel meer. Zijn banken daar niet bang voor?
Nou, tot nu toe nog niet, want als dat er wel zouden zijn, zouden ze de rente op spaarrekeningen wel omhoog gooien.
Ja, want ze kunnen het natuurlijk precies zien. Hè? Ze zullen het goed in de gaten houden, denk ik, hoeveel naar het buitenland gaat. Nou, Arnoud Boten die zei afgelopen vrijdag in de BNR Zaken doen dat banken ook een zorgplicht hebben richting spaarders.
Ik vind eigenlijk ook dat banken als maatschappelijke instellingen een zorgplicht hebben naar de spaarder. En dat gaat er niet alleen om dat ze hun nominale geld niet kwijtraken, dus het bedrag kwijtraken, maar in tijden van inflatie en rente, als je geen rentevergoeding geeft, dan verdwijnt het geld ook via inflatie. Dus de banken verzaken eigenlijk hun zorgplicht naar de spaarder.
Vinden jullie dat ook, dat de banken een zorgplicht hebben naar de spaarders toe?
Hangt een beetje vanaf. Ik ga nu meteen iets zeggen waar ik misschien niet helemaal vrienden mee maak. Maar ik maak net het lijstje van banken. Je hebt banken die genationaliseerd zijn en banken die in private handen zijn. Banken die genationaliseerd zijn, kan die zorgplichtargumenten volledig volgen. Banken die in private handen zijn, hebben namelijk ook niet alleen een zorg, maar hebben ook nog aandeelhouders.
Mm-hmm.
En als jij gewoon al je geld gewoon doorgaat lasten, heb je ruzie met je aandeelhouders, gaat je koers op de beurs naar beneden, word je overgenomen door een andere bank.
Ja,
zal ook iedereen weer niet blij mee zijn.
Kijk, als we het over de lage spaarrente in Nederland hebben, wordt het heel vaak samengenoemd met het feit met de hoge winsten bij de banken. Vele mensen zeggen, de winsten zijn te hoog. Ja, dan vraag ik me af, wat is te hoog? Wie bepaalt dat? Maar even afgezien daarvan.
Ja, mensen kijken daar natuurlijk extra bij. Hè? ING vorige week daarvan. Nog bijna 2 miljard kwartaalwinst.
Tuurlijk.
Dus mensen denken van, ja, jullie verdienen heel veel geld en ik krijg niks op mijn spaarrente.
Op het moment dat je de redenering volgt, de spaarrente is laag en de winsten zijn hoog, dus het komt door die lage spaarrente, dan moet je eigenlijk gaan kijken naar de rentemarge. Dus het verschil wat de bank aan winst maakt tussen geld lang uitlenen en spaargeld of spaarrente betalen.
Nee, maar je vertelde net zelf inderdaad, die banken hebben zelf hun geld, krijgen ze 4% van de ECB.
Ja, maar ik wil het nu even hebben over die rentemarge. Want wordt geïmpliceerd dat die gigantische winsten daar vandaan komen. Nou, de rentemarge is niet veel hoger dan in 2007, 2008. Wat sindsdien wel is gebeurd, zijn een aantal dingen die je niet mag vergeten. Banken moeten heel veel meer dingen doen. Witwassen tegengaan, et cetera, kost geld.
Is ook een soort van bankenbelasting eigenlijk.
Twee, als je kijkt naar het aantal mensen dat werkt bij de banken, dat is behoorlijk lager dan 10, 15 jaar geleden. Scheelt in de kosten en dat zou je dus moeten zien in de winstcijfers. Dus ja, ook sorry, dat zijn zaken waar je rekening mee moet houden.
Het aantal mensen, het aantal baliemedewerkers is gedaald. Het aantal compliance officers is er waarschijnlijk toegenomen om al die witwassenpraktijken te...
Ook, maar het zijn wel hogere kosten die je maakt als bank. Ik bedoel, at the end of the day, veel banken, niet alle zoals we net hebben gehoord, maar veel banken zijn gewoon bedrijven. En die hebben een plicht om winst te maken, denk ik.
Nou ja, de rente is natuurlijk in korte tijd ook flink gestegen. En de banken zeggen natuurlijk zelf ook van, ja, we hebben heel veel hypotheken afgegeven voor 20 jaar.
Die staan vast.
En die staan vast voor een lage rente, dus daar verdienen we niet zo heel veel meer op. En de nieuwe hypotheken, ja, dat is, ligt er toch een beetje stil vanwege die hoge rente. Omdat de huizenmarkt natuurlijk een beetje op zijn gat ligt.
Ja, en wat je daar ziet, dat bij hypotheken zie je wel meer concurrentie, want daar zie je ook dat niet-banken, dus schaduwbanken, pensioenfondsen, verzekeraars, andere partijen kunnen ook hypotheken verstrekken. Dus daar zie je meer concurrentie. En ja, daar kun je wel die hoge rentes doorrekenen.
Uiteindelijk, maar goed. Uiteindelijk is een hoge mate van concurrentie toverwoord op heel veel markten. Als je de spaarrente hoger wilt zien, dan moet er meer concurrentie komen. En als je inflatie lager wilt zien, dan moet er meer concurrentie in alle andere sectoren van de economie komen. Hoge maat van concurrentie zorgt voor lage prijzen, CQ hogere spaarrentes.
Ja, dus eigenlijk moeten er gewoon meer banken bij komen in Nederland. Ja. Om meer concurrentie te krijgen. Maar waarom gebeurt dat niet dan?
Nou, ik weet niet of je meer banken in Nederland moet hebben. Zou je de BankenUnie-project een keer af kunnen maken.
En dat het ook makkelijker wordt om inderdaad in het buitenland een spaarrekening te openen.
Bij Deutsche Bank of bij Bank Paribas in Frankrijk. Of desnoods een bank in Italië te openen.
Ja. Nou, de ACM gaat het onderzoeken, maar volgens mij is dat niet nodig als ik jullie zo hoor. Hè. Het is allemaal wel bekend.
Ik denk dat ACM het ook wel weet. Ik denk dat minister Kaag het ook wel weet.
Maar het moet ergens een keer opgeschreven worden, zodat ze kunnen zeggen, kijk, we hebben het onderzoek nagedaan.
Dank jullie wel. Edi Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. En Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, de panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of via de BNR-app.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.